Nee, wij maken de natuur niet kapot. Als we de natuur kapot maken, betekent dat er geen vis meer is. Als wij de zee leeg vissen, dat zouden we dom zijn. Volgend jaar moeten wij nog steeds daarvan leven, toch?
Welkom bij het Solari Report. Vandaag spreken we over people who take care of our food. En we zijn hier op een echte kotter bij Pekenwouda.
Ja, klopt.
Leuk om hier te zijn.
Nou, welkom.
Wat heeft ertoe geleid dat je visser wilde worden?
Ik ben ermee opgegroeid. Mijn opa vist al, mijn vader. En ja, op een gegeven moment dan ga je in de vakantie een keer mee. En dan vind je het mooi. En dan, dan ga je naar school, doe je visserijopleiding en dan ga je vissen.
Je opa en de opa van je opa ook nog?
Ja, hoe ver dat weggaat weet ik niet, maar het gaat generaties ver weg, zeg maar.
Ah, precies. En wat voor soort boot is dit?
Dit is een garnalenkotter.
Oké.
En wij vissen op Hollandse garnalen.
En heb je dan ook last van die stikstof, van het stikstofbeleid?
Jazeker. Om een nieuwe NB-wetvergunning te krijgen.
NB?
Dat is zeg maar de vergunning om in de Natura 2000 gebied te vissen. Moeten wij aan dezelfde stikstofnormen voldoen als de boeren, zeg maar. En ja, we moeten nu katalysatoren of nieuwe motoren inbouwen om een nieuwe visvergunning te krijgen. Als we die niet inbouwen, dan hebben we eigenlijk geen visuren meer. Dus ja, het wordt ons verplicht om dat te doen. En dat zijn grote investeringen.
Hoe groot?
Ja, dat gaat om erbij de 100.000 euro. En dat is voor een klein bedrijf zoals wat, eenmaals bedrijfje is dat best wel een hoop geld.
Precies. En je vertelde net dat je al eerder andere investeringen dus in die pulscore visserij hebt gedaan.
Ja, wij hebben ook met de pulsvisserij gevist. Uh-huh. Je bent jong en je wil graag toekomst. Dus je zet je daarvoor in en dan na een jaar of 3, 4 staat het in de schuur.
En eigenlijk lossen dat heel veel problemen op.
Ja, je hebt minder, minder bodemcontact. Je kan schoner vissen, minder bijvangst en minder brandstof, dus minder uitstoot.
Hoeveel minder?
Wij zaten niet in het hoge percentage, maar de boomkorvisserij met de puls zat onder de bij de 50-60%. Dat is een heel hoop.
Dus eigenlijk loste die technologie bijna alle problemen op die... waar ze de visserij van beschuldigen.
Ja, dat werd er in ieder geval een stuk beter van.
Ja, dat is helemaal verboden. Kun je dat dan verkopen, dat je nog iets terugkrijgt van die investering?
Nee. Het staat in de schuur, de vergunning, hoe ver die weg is, weet ik niet. Maar het is verboden, dus je hebt het niet meer.
Het verbaast me hoeveel beleid eigenlijk vissers aan moeten voldoen. Dus je hebt ook nog de aanlandplicht, dat is best wel recent.
Klopt, tot nu toe worden wij als garnalenvisserij daar buiten gehouden. Uh-huh. Maar het kan zomaar zijn dat wij daar straks ook binnenvallen. Uh-huh. Ja, dan wordt het voor ons helemaal wel een probleem. Nou hebben wij niet veel bijvangst, maar als je dat ook nog allemaal moet gaan houden en gaan sorteren, dan mag je wel meer personeel aan boord nemen.
Want wat is precies die aanlandplicht? Je moet alles meenemen.
Alles wat je aan boord hijst, dat moet je meenemen. Zover ik het weet. Dat is gewoon van de zotte. Want laat zeggen dat 50% van de vis die je dan nog wel in je net hebt, die leeft overboord. Wat je overboord zet, dat blijft leven. Dan ben je toch gek als je het meeneemt. Dat is gewoon jonge vis. Dat moet gewoon verder zwemmen eigenlijk.
Maar wat is het idee daarachter dat mee moet naar de kust?
Nou kijk, dat op een gegeven moment de visserman selectiever gaat vissen. Dat je minder bijvangst gaat vangen. Maar minder bijvangst als wat wij nu hebben, dat kan niet. Tenminste, zover ik het zie.
Maar als die vis gewoon weer overboord wordt gezet en verder leeft, dan maakt het toch niet uit dat er wat bijvangst is?
Nee, klopt. Maar ja, dat is dus hoe ze van buitenaf naar kijken.
Dus je hebt de aanlandplicht, je hebt de katalysatoren voor de stikstof, je hebt de investeringen, dus dat was die pulscore. Zijn er nog meer investeringen die van buitenaf worden opgelegd of is dat verder meestal je eigen keuze?
Zover ik het nu weet is dat wel mijn eigen keuze, die dingen zeg maar, niet dingen die ons worden opgelegd.
En moeten er nu ook camera's op boten geplaatst worden?
Ja, het heeft wel ook met aanlandplicht te maken om dat in de gaten kunnen houden waar alles wel goed gaat.
Maar dat is nu nog niet zo.
Inderdaad, omdat wij nog niet onder de aanlandplicht vallen, zal dat niet gebeuren. Maar ja, de privacywet, dat zegt genoeg. Is er dan nog privacy aan boord? Wij hebben nu een volgsysteem aan boord zelf. Mm-hmm. We hebben sensoren op een vislier. Ze kunnen precies zien vanaf de wal, wanneer we halen en vieren met de netten, ze weten eigenlijk alles al. We worden af en toe gecontroleerd door de instanties.
En door een GPS-systeem? Of een,
ja, het is gewoon een GPS-systeem. Ja. Ze kunnen precies zien waar wij vissen. Nou, want we hebben ook natuurgebieden waar we niet mogen komen. Dus ze kunnen precies zien waar wij wat we doen.
En daar moeten nu dus die camera's dan nog
bij? Daar moeten de camera's nog bij. De ambtenaar op kantoor die heeft ook niet de camera op zich gericht, toch? Of wie wel aan het werk is.
Jury die zei al, ze kunnen niet alle boten afschaffen, want dan hebben al die ambtenaren geen werk
meer. Nee, zo is het ook.
En dan heb je nog een visquotum, heb je dat ook met de garnalen?
Nee, met de garnalen hebben we gelukkig geen visquotum. Okay. Hoeveel aanbod er is, zoveel kun je vangen.
En dan de administratiedruk, geldt dat voor jullie ook?
We hebben gewoon een elektronisch logboek. Op het moment dat wij de haven uitgaan, dan versturen we een bericht naar de NVWA. We gaan de haven uit. Elke dag moeten we een bericht versturen hoeveel kilo we aan boord hebben. Uh-huh. Op het moment dat we van plan zijn naar de haven te gaan, dan moeten we dat versturen. Op het moment dat we de haven invaren, exacte kilo's die we hebben aangevoerd, die moeten we ook nog weer versturen. Dus dat is eigenlijk het administratieve wat we moeten doen.
Ja, want bij de boeren merkte ik dat ze zoveel administratie kregen dat ze zeiden van je moet er gewoon mensen voor gaan inhuren. Of het wordt echt een gedeelte van je beroep om die administratie er ook nog bij te doen om aan de regels te kunnen blijven voldoen. En hebben jullie ook nog last gehad van die brandstofkosten?
Zeker. Ik bedoel, 2 jaar terug betaalden we voor de rode gasolie 25 cent. En vorig jaar zomer was het 1,26
euro. Oh, dat is best pittig, ja.
En nou ja, zo'n kotter als deze gaat 3.500 à 4.000 liter in de week in. Dus ja, daar reken maar uit. Dat is gewoon de onkosten keer 3 minimaal.
Hou je nog winst over dan?
Toen was het lastig. En nu is gelukkig de olie weer wat goedkoper. En ja, maar ja, nu is de vangst minder, dus dan blijft er nog steeds weinig over.
En als je nog steeds die pulsvisserij had gehad, hoeveel had dat gescheeld op je brandstofkosten?
Ja, dat had zeker wel gescheeld. Ja. Je kan meer garnalen vangen met de puls. Dus je kan in kortere tijd meer vangen. Dat is ook efficiënter vissen.
Ja. Je zei net, dus je vader en je opa, hele generaties terug, zijn al met vissen bezig. Hoe kijk je naar de volgende generatie aan? Voor je eigen familie, maar ook als je om je heen kijkt.
Ik heb een zoon, die is nu 3, dus dat duurt nog wel even. Het zou mooi zijn dat als die dat later ook zou doen. Maar het is, als je het niet wil, dan niet hoor. Uh-huh. Het is niet dat ik zeg van, je moet hier niet instappen. Zeker niet, want visserij zal het toch altijd wel blijven, ben ik van mening. Alleen ja, het wordt wel steeds lastiger. Iedereen zal toch altijd een Hollandse garnaal willen blijven eten. Dus er zal toch ook garnalen moeten blijven komen.
Ja, dat is waar.
Als de regeltjes niet te lastig worden en het, als het niet onmogelijk wordt gemaakt. Ja, ik ben van mening dat er altijd visserij blijft. Dus je moet gewoon doorzetten. En wie weet dat het tij nog keert.
Precies, want hoeveel garnalengarters waren er 5 jaar geleden? En hoeveel zijn er nu al mee gestopt?
In de garnalenvisserij stoppen er in die zin nog niet heel veel.
Oké.
Op het moment dat er straks een regeling komt dat ze financieel gecompenseerd worden om te stoppen, dan stopt er denk ik wel 50% die zegt van ik stop ermee, want ik zie het niet meer zitten. Vooral de onzekerheid. We hebben totaal geen zekerheid in de visserij op dit moment. En ja, door alle regeltjes.
Ja, dat is best pittig, ja.
Ja, dat is pittig. Maar ja, je moet het weekends lekker van je afzetten. En door de week lekker vissen en ja. Dan zien we wat Schipstrand.
En wat je merkt is dat de verantwoording achter het beleid is dat ze eigenlijk zeggen, we moeten de natuur beschermen en we moeten het klimaat redden. Dat je aan de ene kant dus op de Noordzee beleid hebt waar allemaal natuurgebieden worden afgezet. En de andere dus voor windmolens. Maar daarmee zit ook een beetje het idee achter dat je als visser dus schadelijk bent voor de natuur.
Ja.
Hoe ervaar je dat zelf? Je relatie met de natuur of hoe zorgt vissen voor de natuur, want ik denk zelf van ja, Nederland is een zeevarend land. Dat is onze geschiedenis. Van als je kijkt die Zuiderzeegeschiedenis, er waren allemaal vissersdorpen. Dus dan denk ik.
Ik denk dat de visserman het beste weet wat er op zee gebeurt. De visserman die zit 80 uur per week daarop. Wij weten precies wat daar gebeurt. Maar wij zijn degene die schadelijk zijn. Dat is,
Er zijn dus in de afgelopen 10, 20 jaar best wel veel windmolens geplaatst.
Ja.
Van wat merk je rondom die windmolens?
Wij hebben met de garnalenvisserij nog niet heel veel last gehad van windmolens, omdat die niet in onze gebieden worden gezet. Nee. Maar ik weet zeker dat daar natuur verandert.
Uh-huh.
Stroming van water. Ik bedoel, staan in één keer 30.000 palen even in het water. Die wieken bewegen, dus die palen, die zit altijd trilling in. Nou, uh-huh. Ja, daar is vis ook gevoelig voor. Al die stroomkabels die daar even onder de grond worden gedrukt. Dat is ook een spanningsveld waar vis niet overheen durft te zwemmen misschien.
Ja.
Het is allemaal niet bewezen. En het is allemaal nog niet onderzocht. Maar het wordt wel geplaatst.
Aan de ene kant moeten dus de vissers bewijzen dat ze niet schadelijk zijn voor de natuur. Maar aan de andere kant moeten wij de windmolens dus achteraf zien.
Dat is toch met twee maten meten?
Ja, volgens mij wel, ja.
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 Maar waar moeten wij aantonen dat wij niet schadelijk zijn? Tonen hun maar aan dat wij wel schadelijk zijn. Dat kennen ze niet. En wij kunnen over het algemeen dan ook niet aantonen dat wij helemaal niet schadelijk zijn. Dus ja.
Ja, je hebt altijd effect op de natuur, toch?
Ja.
Ja, bij alles wat je doet.
Ja, maar de windmolens hebben geen effect op de natuur. Toch? Ja. Alles heeft wel een beetje effect op de natuur.
Uh-huh. Heeft de garnalenvisserij eigenlijk ook last gehad van dat ze zeiden er is overbevissing?
Ja, het is in de garnalenvisserij heel lastig. Het hangt van de natuur af. Is er een strenge winter? En niet de warme zomer heb je een heel veel garnalen. Heb je warme zomer, zijn er weinig garnalen. Het is moeilijk om te kijken hoe groot het garnalenbestand is. En een garnaal plant zich snel voort. Dus zo kan er in één keer een hoop garnalen zijn en zo niet. Dus,
het is heel flexibel.
Het is heel flexibel en daarom is het heel moeilijk om daar achter te komen.
En hangt het ook samen met vogels? Want die vogels eten natuurlijk ook die garnalen.
Ja, een garnaal wordt opgegeten door de schade, de wijting. Ja, is er een hoop wijting op een kust, dan komen er ook weinig garnalen. Ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken.
Zie je ook de wisselingen in dat er nu minder vogels zijn?
Nee.
Nee? Oké.
In die zin nog niet.
Er is nu natuurlijk heel veel te doen rondom wat er allemaal op de Noordzee gebeurt. Hoe worden de vissers daarbij betrokken?
Nou, niet. Ja, ze mogen even een verhaaltje doen. Zover ik het zie. Jullie mogen even komen, jullie doen je verhaaltje. Maar we gaan toch deze koers. Dan hebben jullie inspraak gehad, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee, precies. En wat ik dus zie in de beleidsdocumenten van de Noordzee. Dus aan de ene kant dus die natuurbescherming. Dan heb je de energietransitie, de windmolens. En dan als we het over visserij hebben, dan zeggen ze van, nou ja, we willen aan die aquacultuur, marine cultuur beginnen. Ja, met het idee dat je daar die visserij mee gedeeltelijk mee kunt vervangen. Hoe zien jullie als vissers dit soort plannen? Of als ik het dus zelf lees, dan denk ik, ja, een viskweek, dat is niet hetzelfde als met je boot de vrije zee op gaan.
Nee, tuurlijk niet.
Nee. Dus als ik die plannen lees, dan denk ik, ja, dat is dan een onderneming of zo. Maar dat is niet een beroep of een roeping om.
Nou ja, de vislui die moet natuurlijk weg. Ik bedoel, dat is één ding wat zeker is. Ze willen natuurlijk de visserij weg hebben. En ze willen de natuur zelf in beheer nemen. Maar zo werkt het niet. De natuur gaat zijn eigen gang. Het verschil tussen een vers visje en een kweekvisje, dat is natuurlijk groot.
Ja, precies. En die kweekvissen moeten ook nog gevoerd worden.
Ja, ik weet niet wat die eten dan, maar.
Dus hoe zie je de toekomst voor de vissers?
Moeilijk. En onwetend. Maar ja, je moet gewoon doorgaan. En visserij zal er altijd wel blijven. Dus met je tijd mee en hopen dat er de toekomst blijft. En ik ben van mening dat er wat toekomst blijft als je me doorzet.
Wat kunnen mensen doen om vissers te helpen? Dus burgers die wel betrokken zijn?
Meer achter de visserij gestaan. En een lekker vers visje eten. Ja. Lekker een garnalencocktail.
Ja. Precies.
Ja, ja, wat kunnen ze doen? Ja, niet op groene partijen stemmen.
Welke partij moet ze wel stemmen dan?
Ja, dat is lastig. In ieder geval rechts.
Precies.
Nee, ja, hoe kunnen ze ons helpen? Ja. In ieder geval laten zien dat ze achter ons staan. En niet met de plannen meegaan die maar worden opgelegd.
Dus de natuurbeschermingsplannen en de.
Ja.
eigenlijk heb je dan ook nodig dat er op de Noordzee gewoon een gebied aan vissers wordt toegekend. Dat het wordt zeker gesteld.
Ja, het is gewoon raar dat als er een windmolenpark wordt neergezet, dat de NGO's komen. Ja, ik wil ook nog even een natuurgebied. En waar blijven die vissers dan? Die worden eigenlijk dan dubbel getroffen. Want in het natuurgebied mogen ze niet vissen, in het rustgebied. Maar tussen de windmolens ook niet.
En wat zeggen die natuurorganisaties over die windmolens?
Zeg het maar, ik weet het niet. Ik denk dat de natuurorganisaties denken, oh, die windmolens, oh, daar kunnen de vissen al niet vissen. Maar we krijgen nog een mooi natuurgebied erbij, oh, daar kunnen ze ook niet vissen. Dus dan wordt het eigenlijk dubbel.
Maar gaat het dan nog om natuur?
Nee, het gaat om dat de visserij weggaat.
Waarom moet die weg?
Zeg het maar. Daar heb ik geen antwoord op. Waarom moeten wij weg? Vis is gezond, je wilt toch gewoon lekker vis eten?
Ja, het is ook een stukje voedselzekerheid natuurlijk. Ja.
Als je jezelf als land niet kan voorzien van voedsel, dan ben je volgens mij slecht bezig.
Ja, want wat ik ook las, de overheid heeft beleid, dat heet de eiwittransitie. En dan willen ze eigenlijk dat er minder dierlijke eiwitten gegeten worden. Maar dat ze daardoor ook verwachten dat die vraag naar vis groter wordt.
Ja, en waar gaat die vis wegkomen dan? Als wij niet meer mogen vissen? Dan moet het uit het buitenland komen. En daar wordt het wel duurzaam gevangen. Ik denk dat de Hollandse vissers de meest innovatieve vissers zijn die hier op de wereld rondlopen. Ook omdat ze moeten hoor. Maar
Waarom zijn ze zo innovatief?
Omdat ze graag willen blijven vissen, hè? En omdat ze regels krijgen opgelegd. Dus ze willen blijven vissen. Dus dan ga je dingen zoeken, zoals de pulsvisserij.
Waren er niet andere landen die dat dan gewoon wilden overnemen?
Nee. En waarom niet? Misschien dat een grote investering? Ik weet het niet.
Maar het betaalt zich ook wel terug, want je vangt veel meer.
Nou ja, je kan meer vangen. Dus dat is ook weer zoiets. En dan zeg je, ja, maar dan vang je weer te veel. Nee, je kan in kortere tijd meer vangen. Dus dat betekent dat je minder vistijd hoeft te hebben om het aantal kilo's te vangen.
En minder brandstof.
Dus het is gewoon economischer van beide kanten.
Wat zijn nu de belangenorganisaties die de vissers ondersteunen? En zijn er ook vissers die ze organiseren om voor hun belangen op te komen?
Ja, zeker. Die zijn er wel. Je hebt de bonden die voor ons het werk doen, zeg maar, die ons helpen. De Vissersbond. Maar het is altijd lastig in de visserij, want elke kotter is over het algemeen een eigen bedrijfje. Ik heb mijn visie hierop. De buurman heeft een andere visie. Wij vissen meer op de Waddenzee, dus wij hebben meer ons visgebied daar. Dus wij strijden daarvoor. Maar de kotters die meer op de Noordzee zitten en ook verder weg gaan, ja, die zeggen, ja, maar dit is meer mijn visgebied. Dus dat wil ik behouden. Dus het is heel moeilijk om de visserij op één lijn te krijgen en in één organisatie te krijgen. En daarom is de visserij ook nog niet zo ver en niet zo sterk tegenover de NGO's, ben ik van mening.
Ook omdat ze eigenlijk dus niet één front...
Het is heel moeilijk om één front, want het zijn niet een paar grote bedrijven die zeggen, oh, we gaan even samen en deze koers gaan we uitzetten. Nou, iedereen heeft zijn eigen visie weer en om dat in één straatje te krijgen, dat is heel lastig.
En de problemen zijn ook net iets anders voor de, ja, zoals voor de garnalengeefvisserij of voor de grote viskotters en voor de kleinere. Dus eigenlijk werkt dan de regelgeving ook als een soort verdeel en heers.
Ja. Eigenlijk wel, ja. Er zijn nog een aantal grote garnalenhandelaren en wat kleinere en die kleinere, die, ik denk dat die er wel op den duur uit moeten. Zodat hun de markt in handen krijgen. En dat hun bepalen wat wij aan het doen zijn. En dat hun op een gegeven moment ook de vloot misschien wel over willen nemen. Zodat ze de hele keten zelf in handen hebben.
En hoe gaan ze dat doen? Want nu krijg je dus ook van de vissers die stoppen. Die krijgen alleen geld als ze hun boot laten vernietigen.
Ja.
Hoe kijk je er tegenaan? Dat die boten vernietigd moeten worden als je wil stoppen?
Ja, dat is niet best. Het is puur voor dat die boot nooit meer in de visserij terechtkomt. Weg is weg, zeg maar. Je kan nog zoveel meer met dat schip. Het kan wel, in zoveel andere functies worden gebruikt. Als hij maar weg is, dan is hij er niet meer. Want stel je voor dat de visserij weer aantrekt, dat hij weer in de visserij kan. Er zijn nog zoveel oudere schepen. die blijven doorvissen, want die zien nog wel toekomst, had een regeling getroffen van dat hij een wat nieuwe schip van de sloop kon ruilen voor zijn oude schip bijvoorbeeld.
Precies.
Op het moment dat het schip daar ligt, dan moet er eerst een grote hap uit de brug, nou, dit is de brug, moet er eerst een grote hap met de kraan uit die brug worden genomen, zodat hij in ieder geval niet meer, dan is hij gelijk klaar, zeg maar. Dan kan hij in ieder geval niet meer terug. Ja, wat ik daarvan vind, dat is niet best.
Want hoe lang duurt het om zo'n schip te bouwen?
Ja, een jaar. Maar de kosten zijn tegenwoordig zo hoog. Dat is haast niet meer haalbaar. Voor ons, om nu nog zo'n schip nieuw te laten bouwen, uh-huh. Dat is gewoon niet haalbaar voor ons financieel. Vooral met alle onzekerheden.
Dus als die schepen weg zijn, zijn ze ook echt weg? Het wordt ook niet makkelijk nieuw gebouwd?
Nee, nou, de visrechten worden ingetrokken. Dus de visrechten zijn weg. Alles is weg. Plus degene die hem laten slopen. Uh-huh. Ik geloof dat die de eerste 10 jaar ook niet iets in de visserij mogen beginnen.
Hetzelfde als de boeren?
Ja.
Ja. Dus beroepsverbod?
Eigenlijk beroepsverbod, ja. Er zijn wel visserlui die dan bijvoorbeeld zeggen, oh, nou, doe ik mijn grote spul weg en dan wil ik wel iets kleiner verder. Kan gewoon niet. Want die mag gewoon niks meer beginnen.
Maar een beroepsverbod in de voedselvoorziening?
Nou, kijk, beroepsverbod in die zin, ze mogen wel met de kotter mee te vissen. Ja. Maar ze mogen niet meer zelf een onderneming beginnen in de visserij.
Ja.
Ja.
Hoeveel zijn er nu ongeveer in de sloop?
Nou, ik weet het exacte aantal niet, maar ik heb iets van 70 gehoord die weggaan. Ik denk dat minimaal de helft van de vloot gaat weg. Van die grote kotters dan.
Dus dat is groter dan... Hoeveel groter? Hoeveel pk is dit?
Ja, dit is 300 pk, want in de garnalenvisserij mogen we niet meer dan 300 pk uh-huh. hebben. En dat is ook prima, dat is ook genoeg. Maar dat zijn 2000 pk kotters. Die zijn 45 meter. Deze is 20, dus die is een beetje groter.
Dat is echt een gigantische kapitaalvernietiging.
Ja, ontzettend. Ontzettend, ja.
Voren, wat is de kleine gemeenschap hiermee om? Want er zitten natuurlijk veel vissers hier.
Ik merk er in die zin weinig van. Iedereen staat hier natuurlijk wel over het algemeen achter de visserlui.
Uh-huh.
Maar ja, zich dat in uitbetaalt, geen idee. Als je op Urk ziet, dat is gewoon van visverwerkerij tot... Nou, van begin tot eind hebben die de keten eigenlijk zelf in handen. Ja, dat is hier natuurlijk niet, want Staver heeft nog geen 1000 inwoners. Dus ja, dat is natuurlijk anders.
Waar breng jij het heen dan?
Onze garnalen worden in Harlingen op een visafslag gezet.
Uh-huh.
Daar worden ze gezeefd op 3 maten, zeg maar, op een sortering. Die van ons gaan over het algemeen naar Lauwersoog toe, daar worden ze automatisch gepeld. En dan blijven ze hier in Nederland. 70% van de garnalen die gaan nu nog naar Marokko, die worden daar gepeld en komen ze weer terug.
Echt?
Ja, dat...
Waarom?
Zeg maar, ik denk dat de uurlonen hier te hoog liggen. Ik denk dat dat niet rendabel is. Sinds dat ik weet, gaan ze daar al naartoe. Maar okay. Alleen wel steeds minder.
Ja.
Nou, er komen wel steeds meer automatische pijlmachines bij. Dus langzaamaan dan wordt die verhouding wel gelijk en anders, denk ik.
Oké. Okay. Mag ik je danken voor dit interview?
Ja, graag gedaan.
En dank je voor het luisteren.
Kijk, ze denken dat er een groot koraalrif in de Waddenzee groeit. Of in de Noordzee. Maar er is één grote kale zandvlakte. Nou, de vis gaat zitten waar de visserman vist. Want wij vissen met die klossen, die rollen over de grond. Wat gebeurt er? Er komt bodemleven vrij. Dat er zit weer voedsel in voor de vis. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Een boer die ploegt het land om weer leven in de bodem te krijgen. Om weer dingen te laten groeien. Dat doen wij eigenlijk ook. Ja, bodemroerende visserij, ja. Als wij met dat net over de grond gaan, een tij later, dus 6 uur later, door de stroming, zie je er niks meer van. Nederland loopt voorop in innovatie. Als je de pulsvisserij ziet, een sector die gewoon 60% kan reduceren in uitstoot eigenlijk.
Ja, ja.
Alleen daar al zou je toch voor moeten zijn. Dan denk je van, dat is toch super positief.